Voilà, goedenavond allemaal en welkom op de gemeenteraad van 27 oktober, die met een beetje vertraging gestart is om ieders ego nog wat te strelen. Wij starten met iets zeer belangrijks en dat is een minuut stilte voor de heer René Verrijken, die afgelopen weekend of het weekend daarvoor is overleden. Dat is een man die heel een groot gedeelte van zijn leven, professioneel leven, besteed heeft aan onze gemeente. Sedert 1980 was hij in dienst van de gemeente Rumst. Op verschillende diensten, groendienst, winterdienst. Is buschauffeur geweest voor de scholen en dergelijke meer. En dus uit respect voor zulke loyoteit graag een minuut stilte van deze raad. Dank u. Wij noteren de afwezigheid van meneer Marx en meneer Van Keer. Voor het overige is de vergadering voltallig. Neemt u eventjes nota van het feit dat onze volgende vergadering op 24 november plaatsvindt, een donderdag. En dan zou ik graag de notulen goedgekeurd weten van vorige zitting. Zijn daar bezwaren bij? Geen bezwaren. En vooraleer dan de vergadering inhoudelijk aan te vatten, had de directeur graag twee nieuwe leden van haar managementteam aan onze vergadering voorgesteld. En dat zijn mevrouw Kirsten van Meervenne en meneer Peter Meersen. Dat klopt, hè? Misschien dat u daar achter u de beide nieuwe leden van het management kunt ontmoeten. Ik geloof, mevrouw Van Meervenne, dat u met sociaal beleid zich zal bezighouden. Ja, en dan meneer Meersen, dat zal een beleidscoördinator voor de vrije tijd zijn. Dat is een prachtige job, hè? Dat kan me nou niet anders. Welkom in het team, zou ik zeggen, en in onze gemeente. Ik hoop dat u ervan geniet en wij van jullie. Verder, is er een motie ingediend? U heeft dat gezien in de agenda. En ik zou dan ook graag met die motie starten, zoals het hoort. Die motie die is ingediend door de heer Van den Boogaert. Meneer Van den Boogaert, u heeft het woord. Als ik u eventjes het woord mag geven nog. Voilà, dat is gelukt.
Dag collega's. Met de regelmaat van de klok zijn er vaartuigen, zowel beroeps- als pleziervaartuigen, die stranden ter hoogte van de samenvloeiing Deile en Ete. In een meanderende, stromende waterloop kan zich na een bocht een zandbak vormen. Dat is zeker het geval ter hoogte van de drie rivieren. De zandbak strekt zich uit tot plus-minus de helft van de ruppel. De vaargeul, dat is het diepe gedeelte van het vaarwater, ligt dus langs de linkeroever, de kant Battenbroek-Walem-Heindonk. Bij het vroegere bestaan van de overzetdienst stond er op het einde van de Veerdam een paal met de nodige signalisatie die aangaf dat er zich een obstakel bevond. Die signalisatie dekte ook voor een groot stuk de zandbank. Strandingen waren toen, om zeg eens, onbestaande. Vaartuigen moeten, zoals autovoertuigen, de rechterkant in stuurboordswal van het vaarwater aanhouden. Voor stroomafvarende vaartuigen die van de Neten komen, geeft dit bij alve ebtij, dat wil dus zeggen bij afgaande water, een probleem. De waterdiepte die mag dan reeds 3 meter tot 3,5 meter gedaald zijn, maar de zandbank die blijft nog altijd onder water en is ook niet op te merken door bijvoorbeeld kabbeling van het water. Dat geeft het probleem voor de mensen die afvarend zijn in de Neten. Zij houden dus de stuurboordswal, maar natuurlijk, ze weten ook uit ondervinding dat er zich achter een bocht een zandbank kan bevinden, maar dat die zo verstrekt in het vaarwater Dat is zelden, dat is niet veel voorkomend. Voilà. Op 14/7/22 deed er zich een voorval voor, dat was een uitschieter. Toen is er een jacht gestrand daar. Daar heeft iemand de hulpdiensten getelefoneerd. En toen zijn er 3 brandweerwagens, 2 ziekenwagens plus de politie ter plaatse gekomen. Die mensen zijn onverricht ter zake moeten vertrekken, want die kunnen niet veel uitrichten daar. Ik heb toen, om dit te vermijden in de toekomst daar, de oproep van ziekenwagens en zo verder daar, die zijn op andere plaatsen nuttiger, denk ik, op die moment, heb ik het plan van de hydrografische dienst ter handen genomen daar. En daar heb ik gezien dat die calamiteiten kunnen vermeden worden met het plaatsen van 1 baken of een rode lichtboei in de juiste positie. Vandaar mijn motie om dit voor te leggen aan de Vlaamse Waterweg. Dat is het.
Dank u, meneer Van den Boogaert, voor uw motie. Zoals gebruikelijk worden de leden van deze vergadering dus uitgenodigd indien u zich daarmee akkoord verklaart om op het einde van de vergadering al dan niet die motie en dus die brief klaar voor verzending daar te ondertekenen. Op de pupiter ligt die klaar, geloof ik, directeur. Dat kan u doen op het einde van de vergadering. Dank u. Zijn er daar nog vragen bij, eventueel, aan de heer Van den Boogaert? U heeft het woord, mevrouw Jacobs. Als het lukt. Het lukt niet. Voilà. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik vraag mij af of dat voldoende is, of dat die rode boei of die rode markering, wat ze die daar willen gaan leggen. Ik denk eerst en vooral moet er niet gevraagd worden of dat er gebaggerd wordt in die hoek. Ik denk dat dat de vraag moet zijn, of de bijkomende vraag. En 2, in principe, zandbakken, die staan in principe op de navigatiekaarten van de rivieren. Hè?
Ik denk dat de heer Van den Boogaert nogal goed geplaatst is met zijn professioneel verleden om daar wat insight op te geven. U heeft het woord.
Ja, mevrouw Jacobs, dat klopt. Die staan op de kaart. Maar niet elk vaartuig is verplicht om een kaart aan boord te hebben. De beroepsvaart is verplicht om dat aan boord te hebben. Maar jachtmannen of zoiets, en dan sinds de verbetering ook van de rivier, van de waterkwaliteit, is het de pleziervaart veel toegenomen hier. En ik kan zeggen, uit ondervinding daar, dat is het een van de eikelste punten die er bestaan op de waterwegen die ik ken, de binnenwegen en dan de Bovenschelde, tot zelfs de Zeeschelde en zoiets, waar dat zoiets bestaat, waar dat een bank die zo verstrekt in het vaarwater. Want die mensen die houden wel rekening, als ze die een bocht nemen, dan houden ze niet de stuurboord zwal. Ze schuiven op naar het midden, maar zelfs het midden is niet genoeg, want daar, die zandbank strekt tot daar. Dus mijn voorstel was om op de juiste positie, voor sommigen onder ons, die kunnen zich een idee bij voorstellen, zou het voldoende zijn om in de Vissenstraat, de richting van de Vissenstraat, in die richting, en dan gemeten van de center van een dijk, van, bijvoorbeeld van boven, een rode, al of niet een lichtboei, een rode lichtboei te leggen daar, dat zou voldoende zijn. Dan komen de vaartuigen die uit de neten komen, die gaan die op tijd opmerken, die gaan niet alleen het midden houden, die gaan zelfs nog verder opschuiven naar de kant van Battenbroek, Walem, Eindonk, de diepe vaarwater gebruiken daar, en die gaan niet vastlopen. Minder belangrijk is dat voor de opvaart. Die van Ter Hagen richting Zennegat of Liervaren, die houden sowieso die andere oever aan. Dus daarmee zou het opgelost zijn. Als u wilt, ik heb de kaart bij, kan ik die altijd tonen op de kaart. Voilà, dat is mijn antwoord.
Goed? Dank u. Goed, dan kunnen wij... Dus ik nodig u uit om dat te ondertekenen op het einde van de zitting. En kunnen wij starten met de... reguliere agenda, dus wij hebben de mededelingen gehad. Agenda punt 3 is een kennisneming van een presentatie van de infosessie van september, afgelopen september van Fluvius. Zijn er daar vragen bij agenda punt 3? Of nemen we er kennis van? Ik denk dat we er kennis van nemen, zo te zien. Goed, dan agenda punt 4. Goedkeuring van de agenda, benomingen, mandaat... En de BAV van Fluvius voor 14 december 2022 is wel te stemmen. Zijn er daar vragen bij van deze vergadering? Geen vragen? Goed, dan breng ik het ter stemming. N-VA, ja. CD&V, ja. Groen en Vooruit, of Vooruit en Groen, pardon.
Onthouding.
Vlaams Belang.
Onthouding.
En, Agendapunt 5. Intergemeentelijke organisatie, uitnodiging, algemene vergadering. Burgemeester, wenst u daar iets over te zeggen? Of, ja, u heeft het woord. Als het lukt. Voilà.
Ja, voorzitter, collega's, goedenavond. Ik denk dat hier wel een woordje toelichting gepast is. Het betreft de algemene vergadering. Ik denk dat het zelfs een buitengewone algemene vergadering is van de ideale woning, waarbij in tegenstelling tot andere algemene vergaderingen niet direct wordt overgegaan tot de orde van de dag, maar dat hier wel degelijk de partiële splitsing voor ligt van de ideale woning en ook wel al ontwerpstatuten voor de toekomstige sociale woonmaatschappij die voor de goede orde niet in onze contraien zal gevestigd worden, maar zich zal situeren in de zone, ik zal zeggen, om het in politietermen uit te drukken, Hekla minus. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de herverkaveling, zo u wil, van de sociale woonmaatschappijen en waarbij nu de volgende stap eigenlijk zich voordoet, is het volledig reorganiseren van die verschillende vennootschappen binnen het referentiegebied dat ondertussen aangeduid is door de minister van Wonen. Nu, omdat wij, zoals u weet, wel wat patrimonium van de ideale woning in ons grondgebied hebben en dus ook aandeelhouder zijn, zijn wij wel zeker gevat in hetgeen dat hier voor ligt. Ik heb gisteren de kans gehad om daar een infosessie over bij te wonen. Ik denk dat dat ook wel nuttig was. Ik ga niet ontkennen dat het de laatste weken wel wat studiewerk vereist om bij de les te blijven. Men gaat zeer snel. Men wenst een aantal zaken snel te realiseren en dat is op zich niet slecht. Maar op een bepaald moment komt men natuurlijk naar de verschillende raden toe om een aantal beslissingen te nemen. En het was vaak wat zoeken naar informatie in welke richting dat we nu aan het gaan zijn. Nu, gisteren heb ik wel een geruststellend verhaal gekregen alvast van de ideale woning, waarbij, en dat is belangrijk, men eigenlijk hier vraagt naar een principiële beslissing om over te gaan tot een partiële splitsing. Dat is nodig, omdat de ideale woning op dit moment een zeer groot werkingsgebied heeft en in tegenstelling tot de filosofie van heel dat project van de Vlaamse overheid zal inkrimpen. Zal inkrimpen en dus zich zal terugplooien op het gebied dat ik zo net zei, waarbij men eigenlijk ook nieuwe statuten moet aannemen en verschillende bewegingen moet doen voor het patrimonium dat niet van de ideale woning nu is, maar in dat werkingsgebied wel over te nemen zal worden om dat in te kantelen en tegelijkertijd patrimonium dat binnen de ideale woning zit, maar dus buiten het toekomstig werkingsgebied zich bevindt, uit te kantelen. Dat laatste is natuurlijk relevant voor ons, want daar worden wij wel doorgevat. En wat hier voor ligt, is die principiële beslissing. Belangrijk, omdat het wel een beetje een vrees was dat we op een bepaald moment hier een mandaat wordt gevraagd en dat we eigenlijk een blanco check gaan tekenen. Want uiteindelijk, heel die vennootschapsconstructie dat daarachter zit, die is niet zo evident. En op een bepaald moment zit het daar natuurlijk ook wel, gaat dat over gronden, gaat dat over liquide middelen die uiteindelijk overgedragen moeten worden naar onze toekomstige woonmaatschappij, Goed Wonen Ruppelstreek. Maar vooral ook, ja, daar zit nog wat patrimonium achter. U kent de staat ook van dat patrimonium. Dat is toch een zekere bezorgdheid van de ideale woning. Dat is niet altijd zeer optimaal, ook niet hier Umst. En dat er ons toch ook wel wat garanties moeten zijn over beheer van die woningen. Maar vooral ook over ja, hoe gaat men nu om met die verschillende rechten en plichten, met die huurcontracten dat daarachter zitten. Wel nu, dat was toch een belangrijk punt dat ik gisteren heb vernomen, dat daar een beheersovereenkomst gemaakt zal worden tussen de ideale woning in de toekomst en de nieuwe sociale woonmaatschappij die hier ontwikkeld zal worden in de schoot van Goed Wonen Ruppelstreek. En dat pas goedgekeurd zal worden nadat die twee zich effectief middels een beslissing bijzonder algemene vergadering hebben vennootschapsrechtelijk hebben gezet. Het was belangrijk omdat ik wel wat geconfronteerd werd met data die mij wat ongerust maakte en dat er op een bepaald moment mogelijk wel een vacuüm zou vallen met patrimonium dat, zoals ik zei, vandaag de dag toch ook al wel wat bedenkingen bij zijn, ook in onze gemeente. Ik kan er nog veel over vertellen, maar ik kan vandaag, sinds gisteren wel zeggen, akkoord, denk ik, om de raad voor te stellen om hier een goedkeuring aan te geven. Het gaat over een principiële beslissing die uiteindelijk zal uitmonden in een definitieve beslissing. En daar zal men, denk ik, in het voorjaar van 2023 ons wel moet mee tegemoet komen. En dan hebben we uiteraard ook het hele verhaal zou toch moeten van rechten en plichten. Misschien met uitzondering nog van de overdracht van patrimonium, omdat het decreet daar een langere overgangsperiode voorziet dan hetgeen voorzien is voor de start van de nieuwe woonmaatschappij. Voilà, voorzitter, in een notendop de stand van zaken.
Nee. Ja. Dat was het meestal.
Oké, goed. Ja. Okay. Dus het wordt ter goedkeuring voorlegd zoals er staat. Hè? Dat is hetgeen dat u in zegt.
Ja. En ja, keurt ze goed. Hè?
Ja. Ja, goed. Ja. N-VA, CD&V, ja. Vooruit en Groen, Vlaams Belang, Gillis. Dank u. Dat brengt ons al bij mevrouw Van der Wild, geloof ik, mevrouw Van der Wild, voor de interpellatie over de eventueel te ondernemen energiebesparende maatregelen. En u heeft het woord, alstublieft, mevrouw.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal, collega's. Op het moment dat wij in onze fractie dachten van we gaan dit punt over energie toch eens op de agenda zetten van de gemeenteraad. Dat is ondertussen al wel een paar weken geleden. De tekst zelf ook van dit agendapunt. Nu is dat dus misschien op sommige punten al wat achterhaald, want ik las gisteren in het gemeentelijk informatieblad al een hele reeks van opmerkingen daarover. Nu, het kan dus zijn dat sommige van die dingen door u al direct worden van tafel geveegd, omdat het al bestaat of omdat er al maatregelen zijn genomen. Maar ik denk toch wel dat het nuttig is dat we daar een gesprek over hebben, omdat er bij de mensen, en dat zal u niet onbekend zijn, toch een grote ongerustheid leeft, nog altijd, die tegenstaande de laatste tendensen dat de prijzen zouden terug dalen, misschien. Hè. Maar er is toch een zeer grote ongerustheid bij de mensen over die enorme stijging van energieprijzen en de manier waarop dat we daar moeten mee omgaan in de toekomst. Nu, we hebben ook met de jaarmarkt een kleine mini-enquête gedaan om eens een aantal dingen bij de mensen te vragen wat zij daarover dachten. En daar is bijvoorbeeld die ongerustheid, wel het besef dat er iets moet gebeuren, dat is zeer duidelijk, maar toch de ongerustheid van hoe dit allemaal gaat evolueren. En nu, het is niet de bedoeling, dat laat me dat al zeer duidelijk onderstrepen, dat wij hier de maatregelen van de Vlaamse en de federale overheid gaan herhalen. Die zijn er, je kunt daar kritiek op hebben of je kunt daar geen kritiek op hebben, maar die zijn er. Wat ik hier aandacht voor vraag, zijn echt de lokale inzet die wij willen doen of de lokale acties die wij willen ondernemen voor onze inwoners. Nu, we weten dat we op twee vlakken kunnen werken. We kunnen op vlak van energie, we kunnen zorgen dat we minder verbruiken. Ik denk dat dat een evidentie is als dusdanig. Wat je niet verbruikt, moet je niet betalen. Maar dat gaat meestal gepaard met een comfortverlaging. En een tweede manier waarop dat we kunnen ingrijpen is isoleren en zijn dus constructieve maatregelen nemen. Nu, wat de energiefactuur zelf betreft, worden onze inwoners gevat op twee vlakken. Enerzijds de factuur van de gemeente zelf. De gebouwen die moeten verwarmd worden, gebouwen die moeten verlicht worden, de straten die moeten verlicht worden. Maar natuurlijk, dat is geld van de belastingbetaler. Dus ook daar draagt de inwoner bij. En dan heb je daarnaast hun persoonlijke inbreng. Nu, ik zou eventjes willen toch wel het debat openen over de factuur van de gemeente, met name de openbare verlichting. Daar is, en ook de verlichting en de verwarming van openbare gebouwen, daar is al heel veel over verschenen en al heel veel over gezegd en al heel veel over gelanceerd, maar ik zou wel willen weten wat wij hier met onze gemeente Rumst van plan zijn over de straatverlichting onder meer. Moeten we doven, moeten we dimmen? Ik heb mij laten wijsmaken dat als we over voldoende of een bepaalde aantal straten van LED-verlichting beschikken, dat dimmen daar bijvoorbeeld mogelijk is bij LED-lampen. Maar wat gaan we daarmee doen? Netbeheerder Fluvius zou al verschillende scenario's gelanceerd hebben over uren waartussen die verlichting zou kunnen uitgaan of kunnen dimmen. Maar men spreekt toch wel, als we dat van verschillende gemeenten horen, spreekt men toch wel over een aanzienlijke besparing in energie als men maatregelen neemt op het vlak van die openbare verlichting. Nu, in onze enquête hadden wij ook de vraag van wat zou je daarvan denken? Moest de straatverlichting uitgaan of gedimd worden tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's morgens? Dan zeggen de meeste mensen wel, Ja, er moet inderdaad iets gebeuren. Dat is niet verantwoord dat daar zoveel ligt te branden. Maar tegelijkertijd hoort je toch van de mensen zeggen, wat met de veiligheid? Hè? Wat gaan we ermee doen? Als de straten donker zijn, dan kom ik niet meer buiten. Of wat met de verkeersveiligheid? Dus ik denk, als we daar maatregelen nemen, en ik heb er hier gedurfd van een voorstel te doen, maar dat hoeft het ook niet te zijn, maar het is een lancering om dat gesprek te hebben, maar dan moeten we weten dat we daar maatregelen moeten nemen op vlak van die veiligheid, zowel naar verkeer als naar het persoonlijk onveiligheidsgevoel en het gevoel dat de criminaliteit zou toenemen, alhoewel dat studies aanwijzen dat dit niet zo het geval zou zijn. Dus ik denk dat vanuit de gemeente zelf een aantal maatregelen kunnen genomen worden. En ik denk dat ook in de verlichting van de openbare gebouwen en de verwarming, dat men daar een systeem al of niet heeft om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Nu, voor de inwoners zelf, dan pleit ik hier toch, voor zover dat al niet bestaat, want er is een energiekloket, maar misschien moet dat toch wel eens even bekeken worden, in hoeverre we dat kunnen activeren. Omdat mensen over hun contract dat ze hebben, dat ze hebben afgesloten, soms niet meer weten waar ze zich moeten aan houden. De contracten veranderen. We zijn op het ogenblik van de liberalisering van de energiemarkt, dan zijn we daar platgeslagen met de mogelijkheden dat we konden kiezen. Dan een aantal jaren later dan konden we meedoen aan grote aanbiedingen waar we de prijzen konden drukken. Nu wisselen we dus eigenlijk van energieleverancier op en af. En de mensen weten op den duur niet meer waar ze nog best mee zijn, hoe het zit met de losse contracten, met de vaste contracten en zo meer. Dus ik denk dat het ook zinvol is dat we daar echt een dienst aanbieden die gemakkelijk bereikbaar is om de mensen wijs te maken hoe hun contract echt in elkaar zit. En het is toch wel zo dat dat is ook al op het nieuws geweest, dat de diensten zelf, de energieleveranciers, zelf zeer moeilijk bereikbaar zijn. Telefoons worden niet opgenomen of je kunt daar eigenlijk bijna niet, of je moet al bijna een halve computer kennis hebben. En ik denk dat mensen die daar vragen over hebben, dat niet altijd over beschikken. Maar in elk geval ook de minister die daarvoor bevoegd is, heeft toen al gezegd, kijk, dit moet veranderen. Mensen moeten gemakkelijker bij hun energieleverancier kunnen vragen hoe hun contract in elkaar zit. En ik denk dat de lokale overheid daar zeker en vast kan helpen om die laagdrempeligheid te verhogen. Ik vraag ook aandacht voor de sociale woningmaatschappij. Ik denk dat het ook gekend is dat daar de isolatie in alle gebouwen niet optimaal is en dat precies daar de mensen zouden zitten die misschien zwakkere inwoners, die toch wel baat zouden hebben bij een betere isolatie en dus een lagere energiefactuur. Ik denk dat daar ook zeker speciaal aandacht moet besteed worden. En dan kom ik eigenlijk bij het hoofdstuk van de premies. Wij hebben in onze gemeente al jaren lang een traditie en een efficiëntie opgebouwd voor energiepremies. Wij zijn daar zelfs jaren geleden in geslaagd met die premies de titel van energieambassadeur te krijgen, omdat we daar zo sterk op inspeelden op premies voor isolatie en energiebesparende maatregelen. Dat is met een aantal redenen, die ook in deze gemeenteraad zijn besproken, dat is teruggehaald, omdat mensen niet meer min of minder geïnteresseerd waren, budgetten werden verminderd. Oké, dat kan, maar we zijn dan op een gegeven moment beland bij het opnemen van de administratie voor het aanvragen van deze premies bij Fluvius. Dus je moest dat zelf niet meer aanvragen. Je ging bij Fluvius en Fluvius ging dat dan wel doorzeggen aan de gemeente. En zo kon je uw gemeentelijke premie in ontvangst krijgen. Nu, daar is dat blijkbaar het een en ander allemaal veranderd. Want als je op de gemeentelijke website gaat kijken naar premies, dan staat daar zeer duidelijk in dat al die premies zijn stopgezet. Dus je moet de gemeentelijke website maar eens bekijken. De warmtepomp, de vloerisolatie, isolatie van spouwmuren, de ketels, hoog rendement, dat is allemaal stopgezet. Dus Fluvius betaalt dat niet meer. Dus in feite kom je op nul. Er is alleen een bijkomend reglement voor de mensen die zelf isolatie plaatsen. Daar is nu een jaar, denk ik, een overgang gemaakt dat zij voor de zelfplaatsers van de dakisolatie dat zij nog een premie krijgen. Maar eigenlijk is het een beetje waarvoor wij gewaarschuwd hebben op het ogenblik dat we de samenwerking met Fluvius hier in deze gemeenteraad bekritiseerden, is nu wat bewaarheid geworden. Daar is iets van alles gebeurd en wij weten dat dus blijkbaar niet. Onze inwoners kunnen wel via Fluvius een aantal premies krijgen, maar ze zijn, als je de website bekijkt, burgemeester, staat erbij stopgezet, stopgezet, stopgezet. En dus ik vind dat eigenlijk zeer spijtig. Juist op dit moment zouden we precies vanuit de gemeente, vanuit de lokale overheid, juist die premies opnieuw moeten kunnen stimuleren. Niet alleen de premies, maar uit het feit, de werken die daardoor uitgevoerd worden, om tot isolatie en dus energiebesparing te komen. Dus ik pleit ook in mijn vraag om dat lokaal systeem van ondersteunende premies opnieuw te activeren of toch alleszins te herbekijken. En dan heb ik nog tot slot nog twee bijkomende vragen ga met de mensen eens rond tafel zitten. En dan heb ik het vooral voor de bedrijven en de middenstand, die ongetwijfeld ook slachtoffer zijn van de hoge energieprijzen en van de problemen die zich kunnen voorstellen. Maar ik zou dan toch wel pleiten dat er eens gewoon rond de tafel wordt gezeten om de bezorgdheden van die mensen te kennen, te tonen dat de lokale overheid daar met hen meedenkt en hen eventueel bekijken op welke manier we ze kunnen steunen. Hetzelfde verhaal is voor de verenigingen, in de Rumsse verenigingen, die een eigen infrastructuur hebben. Dat kunnen jeugd-, cultuur- en sportverenigingen zijn, maar die een eigen infrastructuur hebben. Die zitten ook met hoge facturen. Dus ik denk dat het ook nuttig is van met hen eens rond de tafel te zitten en te vragen op welke manier kunnen wij u helpen. Kunnen wij uw facturen drukken en welke maatregelen kunnen wij aan uw infrastructuur nog geven? Voilà, voorzitter, misschien wel een aantal dingen die al wat zullen achterhaald zijn, maar ik denk dat het nuttig is om dit hele pakket eens te bekijken. Misschien moeilijk in het bestek van deze gemeenteraad om die allemaal hier nu uit te rafelen, maar dan toch een engagement vanuit het college te krijgen of naar een volgende gemeenteraad of naar een commissie om dit toch eens ten gronde bekijken. Want ik denk dat de mensen stilaan toch wel bezorgd zijn over, als je die berichten hoort, dat er sommige gezinnen ineens facturen krijgen van 2000, 7000 en zo meer, dan zijn er toch een aantal mensen die slikken, denk ik, hoe dat ze dat moeten gaan bolwerken. Dank u.
Dank u, mevrouw Van der Beeld. Burgemeester, u wilt ongetwijfeld een standpunt innemen. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter, collega's. Sowieso een interessant debat, hè. Een actueel debat, denk ik, waar we vandaag de dag allemaal willis ingevat worden. Het was ook een stevige tekst om op te werken. Dus ik ga ook straks, ik zal dat al zeggen, een aangepast voorstel van beslissing doorsturen. Ik zal dat per mail dan in projecteren. Ik kan eventueel de schorsing vragen, dat is aan u, om dat eens te bestuderen. Omdat ik inderdaad, u hebt daar het gras voor mijn voeten al weggemaaid, een aantal zaken zijn, maar nu begrijp ik waarom, dat ik zeg van, ja, dat heeft elkaar gekruist, onder meer op vlak van communicatie, op vlak van preventie. Wij hebben ook, en dat kan u zeker niet weten, maandag laatstleden op het vast bureau nog een beslissing genomen met betrekking aan een aantal initiatieven die vanuit het sociaal huis vertrekken naar begeleiding, bijstand. Hoe kunnen we de mensen zeker het verhaal meenemen om wat aan klambender te werken en te helpen in de wegwijs te maken van de vrechttesten en allerhande testen die er bestaan om bij de juiste energieleverancier te komen die men vandaag de dag eigenlijk nodig zou moeten hebben. En daar zijn we het zeker over eens. Maar ik zal trachten op basis van uw interpellatie en uw voorstel van beslissing de punten even te bespreken. Ja, het debat over de openbare verlichting, terecht. Het is niet zo evident. Het wordt vaak gevoerd. Een eerste keer door de media die dan direct een standpunt wensen van alle gemeentebesturen. En het klopt dat Fluvius een aanbod of een vraag heeft gesteld van kijk, wat gaan we daarmee doen? Maar ik moet zeggen dat de informatie daarover toch eerder in gespreide slagorde naar de gemeentes komt dan enige duidelijkheid heeft. Samengevat zijn er drie opties. Ofwel start de gemeente mee in een standaard voorstel aangeboden door Fluvius, zoals u voorstelt, om de lichten allen te doven tussen 23 en 5 uur zonder uitzondering. Dus in die zin lastig met de nuance dat u zegt van kijk, waar verkeersveiligheid geen hinder zal ondervinden. Dat kan eigenlijk niet. Dat is piste 3 waar men eigenlijk naar vraagt en dat is maatwerk. Maatwerk is het meest interessante, dat u eigenlijk als gemeente zou zeggen kijk, die straten die gaan we zonder openbare verlichting zitten en die wel en die niet. Maar dat vereist niet enkel een zekere kost. Nu, daar kunt je over discussiëren, want dat is sowieso een goede investering voor de komende jaren. Dus dat is, als je dat op 1 jaar zou bekijken, dan is je besparing weggesaneerd door de kosten die je moet insteken. Maar vooral, dat duurt zeer lang. Men heeft uitgerekend, als elke gemeente dat wenst, dat men wellicht tegen de zomer van 2023 een aangepaste openbare verlichting heeft, waar dat je dan ook de vraag kunt stellen, vandaag de dag, in de actuele context, is dit dan wel verstandig om voor die piste te kiezen? Nu, dat is het nadeel daarvan. Ik denk dat het wel duidelijk is dat dat de grootste voorkeur geniet van de meeste gemeentebesturen. In tegenstelling tot het standaardsysteem, dat wel zeer gemakkelijk is, laaghangend fruit is, maar waar je dus zonder nuance moet kiezen voor het uitzetten van de straatverlichting tussen die uren. En bijkomende vraagstuk, en dat is, daar is de informatie soms wat verschillend. Je bent afhankelijk van een aantal andere zaken, lees andere gemeenten die hetzelfde regime hanteren. We hebben daar contact opgenomen met onze relatieleider van Fluvius. Op basis van zijn informatie was het eigenlijk afhankelijk van een aantal verdeelkasten in de buurgemeenten. En wij hadden dan het geluk, ik noem dat eerder het ongeluk, dat we van alle gemeenten rondom afhankelijk zijn. Dus probeer die maar eens uit te lijnen op dezelfde regimes. Waardoor je dan zou kunnen zeggen, kijk, die gemeenten van 11 tot 5, die gemeenten misschien van 24 tot 6, dat is toch vrij vervelend. Maar de informatie kwam dan ook van de gouverneur, die eigenlijk daar een coördinerende rol op heeft gespeeld. En die zegt eigenlijk, kijk, je kan pas een keuze maken voor dat systeem als alle gemeenten in het werkingsgebied voor dat systeem kiezen. Nu, wij zitten in een werkingsgebied met 40 gemeenten. Dat is ruimer dan het arrondissement Antwerpen. U voelt mij al komen. Dat wordt een moeilijke oefening. We hebben de ervaringen van corona voor proberen wat de violen gelijk te stemmen met 6 gemeenten. Dat was al niet zo evident. Met 40 gemeenten is dat een redelijk hopeloze zaak. Wij hebben dat wel op het kantonaal overleg 3 weken geleden ook besproken. En zelfs daar was verschil tussen de verschillende gemeentes. Dimmen dan, het scenario 2, dat is wel mogelijk. Daar kan je snel schakelen en met de openbare verlichting dat daarmee voorzien is, kan je dimmen. Nu, wij doen dat ook al een stuk. Mag niet onderschat worden. Daar is al rekening mee gehouden. Maar het is op zijn minst de moeite om te kijken of dat dan nog geoptimaliseerd kan worden en daar eventueel nog verder in te gaan. Dus wat hier het voorstel zou zijn, rekening houdend met het verhaal dat u voorstelt, is te kiezen voor dimmen. Dat is dan eigenlijk de insteek dat we vandaag zouden maken. En maatwerk vragen aan Fluvius, met die verstanden dat we er wel mee moeten rekening houden, want dat maatwerk wellicht niet direct gerealiseerd zal zijn en dus vooral zijn vruchten zal afwerpen naar de volgende jaren. Maar rekening houden met het verkeersveiligheidsaspect dat u aanhaalt, is dat de enigste optie. Maar daar denk ik wel dat we u kunnen involgen, maar het heeft wel wat nadeel. Wat betreft uw vraag naar het informatiepunt, u hebt het zelf al wat gezegd. We hebben ons energiekloket waar dat mensen eigenlijk terecht kunnen. En nu ga ik even spieken wat ik hier had staan. We hebben natuurlijk ook recent dan ervoor gekozen om in ons informatieblad daar de nodige aandacht aan te schenken. Maar ik herken dat dat u natuurlijk niet kunnen weten, maar die zijn gisteren denk ik in de bus gevallen. Wij hebben dan ook, en dat willen we meer in de verf zetten, voor via onze buurtzorglijn, die toch nog altijd aanwezig is, ook via vrijwilligers die misschien gevat kunnen worden om mensen daarin te helpen. Want het is natuurlijk, het start met een basismodel zijnde. Ik ga met u aan de computer zitten, ik ga kijken wat de beste leverancier is. En op die manier gaan zoeken in de voor sommige wirwar van leveranciers en contracten. Andere mensen zijn daar iets meer in thuis. En dat zou wel voor sommigen een hele stap vooruit zijn. Maar ook via onze sociale dienst willen wij daar proberen op in te spelen, aanklampend op te werken. En dat is dus een aantal initiatieven dat erin genomen zijn in het besluit van het vastbureau van maandag. Dat weliswaar nog niet vrijgenomen is, maar waar dat wel een race aan initiatieven en opdrachten is dan aan de gemeentelijke administratie om daar de focus op te leggen. Dus in die zin zou ik daar eerder durven suggereren, kijk, dat doen we al. En dat merken we ook wel in vaak heel wat initiatieven die bestaan, maar we moeten er wel in slagen om die initiatieven tot bij die mensen te brengen. Vandaar dus ook die communicatie in dat informatieblad, dus niet de digitale, dat we wel wat aandacht hebben geschonken in dat informatieblad, dat bij iedereen binnenkomt. En ook op die andere kanalen in te werken om te zeggen, kijk, u staat daar niet alleen voor en voel u ook niet te klein om die hulp te vragen, want wij kunnen u daarin helpen. En dat is, u hoeft daar bij wijze van spreken niet aan een reeks van voorwaarden te voldoen vooraleer u daarin geholpen wordt. Dan verdergaand naar, moet ik even kijken, uw punt over de energiescans. Dat was uw derde punt. Ja, nu dat we eens gaan nakijken, die energiescans worden de dag van vandaag al kosteloos aangeboden, effectief door de Vlaamse regering. Sterker zelfs, men heeft dat pakket aan voorwaarden, want dat is niet voor iedereen, hè, laat dat duidelijk zijn, dat is voor een selecte groep, voor een sociale doelgroep, zo u wil, maar men heeft dat toepassingsgebied ook naar aanleiding van de energiecrisis al uitgebreid. En dat maakt het volgens ons ook wel interessant om daar opnieuw die focus op te leggen. Al was het maar ook omdat wij zelf een subsidiereglement hebben energieaudit, denk ik, gestemd is in de Raad ergens in 2020, dat geen rekening houdt met bepaalde criteria naar inkomen en naar sociale doelgroep, waar iedereen ook een beroep op kan doen. Maar wederom, die initiatieven bestaan dus. We hebben het ook nagevraagd, daar wordt op dit moment te weinig gebruik van gemaakt. Dus daar is het zaaks om die bestaande initiatieven gewoon meer onder de aandacht te brengen. Uw verzoek naar de woonmaatschappijen, ga ik weinig discussies hebben, ja, daar denk ik dat we met z'n allen moeten op inzetten. Dus het is een evidentie, denk ik, dat die vraag terecht is. Ik verwijs naar mijn toelichting van daar straks. Dat is wel geen evidentie. Met de huidige projecten in vernieuwbouw is dat een gereden rit, maar dat heeft wel het nadeel dat je dus start van nul en dat je dus een periode moet overbruggen, verwijzend naar Populiere Laan, Uitbreidingsstraat, verwijzend naar Putstraat, waar je dus een periode moet gaan overbruggen om dan naar de best energetisch beschermende patrimonia te gaan. Maar zeker voor de ideale woning is dat toch wel een bezorgdheid. Ik kan dat niet anders zeggen, maar ik denk dat het onze zaak dan is nu dat we dan van die nieuwe woonmaatschappij, die dat dan toch begin 23 het licht ziet, om daar wel die focus op te leggen en aan te dringen op dat wat men noemt een masterplan, om daar snel werk van te maken. Wat betreft hulp zoeken naar de derde middenstanders, bedrijven, verenigingen, ik denk dat we daar als bestuur eerder inderdaad die focus willen leggen, wel in eerste instantie naar die verenigingen. We zouden ook willen voorstellen om naar jeugd- en sportraad daar het punt dat u daar verwijst voor te leggen en te wijzen op de bestaande initiatieven die er al bestaan, Vlaams, maar ook lokaal, om te zeggen, kijk, dat bestaat, want je merkt toch dat dat wel er opnieuw is, maar niet iedereen weet dat dat er is. En dan ook te gaan polsen van, oké, zijn er effectief nog noden? En een quick win daarin is bijvoorbeeld, sprekende voor jeugdlokalen, ja, dat men daar vaak mee verbruikers zit. En als je daar een tijdslot op zet, dat dat een pak beter is. En dan kun je nog gaan kijken in welke mate dat je daar zelf als gemeente kunt tussenkomen. Maar ook die kennisdeling zou er moeten zijn, denk ik, om ervoor te zorgen dat men daar de energie of de warmte en elektriciteit niet buiten deuren en ramen kippert. En het is eigenlijk met die insteek, collega's, mevrouw Van der Wild, dat we zouden willen trachten om daarmee aan de slag te gaan. Ik heb nog één puntje en daar moet ik dus wat gas terugnemen. Dat is uw verhaal van Fluvius. Want u roept daarop om dat te gaan herzien. We hebben dan opnieuw eens gaan kijken en we stellen vast, vandaag de dag, dachten wij, ik moet er eerlijk in zijn, het systeem van Fluvius werkt goed. Het is het one-stop-shop-principe. Men dient daar een aanvraag in bij Fluvius. Men krijgt er een toelage bij van de gemeente. Die nota bene, we hebben de bevraging gedaan in de Druppelstreek, de beste is van allemaal. Zelfs gemeenten, Hemiksem, Niel, die niks bijpassen. Dus ik denk op dat vlak hebben wij denk ik een mooi initiatief waar u naar verwijst. Maar ik geef toe dat het, ik heb de website open gedaan, dat het wel, en dat zal zijn reden nemen, dat het wel vervelend is als natuurlijk het loket waar we iedereen naar doorsturen zeggen, hier stopt het, ja, dan kunnen wij daar niet meer op inspelen. Dus daar zou ik dan een aangepast voorstel willen doen, collega's, dat we dat zeker tegen het licht houden en dat we het model dat we hebben gebruikt van Fluvius, dat we dat op zijn minst ook eens kijken van wat loopt daar fout bij Fluvius en dat we dan desgevallend ervoor zorgen. Ik vind dat eerlijk gezegd zelf een stap achteruit, want dan moet iedereen terug naar dat gemeentelijk loket, want dat werkte goed. Maar dan moeten we dan toch eens checken. Ik stel me u vast dat de website inderdaad zegt alles is stopgezet en dat kan niet de bedoeling zijn, dat we dat dan eens tegen het licht houden. Maar geef ons daar inderdaad de tijd, want ik had eigenlijk een voorstel van beslissing om vast te stellen dat het performant werkt en dat we dus besluiten om de werkwijze te behouden. Maar ja, daar kan ik natuurlijk moeilijk mee aan de slag als we vaststellen dat het Fluviusloket geblokkeerd is. Maar voilà, collega's, voorzitter, ik zou durven voorstellen dat we misschien 5 minuten schorsen.
U heeft het voorstel gemaild aan...
Ik ga het nu mailen, ja. Maar ik ga nog één, voordat ik het meer een aanpassing doe voor het laatste stuk, als het kan, omdat het verhaal van Fluvius natuurlijk niet meer aan de orde is.
Ja, mevrouw van der Wild. Momentje. Allee. Ja, jullie hebben twee dingen. Alsjeblieft.
Ja, dank u. Misschien eventjes over die premies en Fluvius. Er is momenteel een reclamecampagne op tv en die spreekt dus over de verbouwpremie, waar dus alles in opgenomen is. Dus misschien te zeggen van Fluvius, maar het raar dat je nu die gemeentelijke premie open haalt op de gemeentelijke website en dat daar staat stopgezet. Dus misschien is het gewoon een kwestie van de website aan te passen, want het kan zijn dat dus in die verbouwpremie zit. Ik weet niet, Chris, heb je dat?
Ja, op de website trouwens van de gemeente wordt ook verwezen naar die verbouwpremie, via het loket van Vlaanderen.
Dus toch misschien even nakijken hoe dat daar...
Ja. Nee, dat is niet.
Dus concreet, de werkwijze, wij wachten eventjes op uw voorstel. Dat zal nog enkele minuten duren voordat u dat heeft afgewerkt. Zo dadelijk. Dat wordt gemaild aan iedereen en ondertussen wordt de zitting eventjes geschorst dat iedereen er kennis van kan nemen en dan komen we binnen een 10 minuten terug samen. Is dat goed? Voilà. De zitting is geschorst.
Ja.